Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo met elkaar mogen zingen tot eer van onze God en Vader die ons immers gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. U bent en ik ook bijzonder rijk gezegend. Vanochtend kreeg ik nog een appje van een broeder uit het noorden van het land over Leviticus 16, waarbij gesproken wordt over de bok voor de Heere. Daar zien we heel mooi in type in beeld dat voor God voldoening is gedaan doordat er besprenkeling is door het bloed van een bok. Dat betekent dat God aan zijn heilige eisen voldaan is, zodat hij zijn verzoening kan uit laten gaan in de hele wereld, zonder die wereld te oordelen nog. En dat is de dag waarin wij nu leven. Iedereen mag komen en mag het evangelie van de Heer Jezus horen. En mag weten gered te zijn, verlost te zijn door zijn bloed. Maar dat niet alleen. Mag weten een eeuwig huis te hebben in de hemelen. Het huis van de Vader. En dat is een hele bijzondere zegen. De hoogste plek in het heelal. Waar de Vader en de Zoon zijn, daar zijn wij toe bestemd. Ik hoop dat u daar ook een beetje blij van wordt. Ik ga inderdaad spreken over het versterken van elkaar. En daartoe wil ik een aantal plaatsen lezen uit het boek Handelingen, waarin die uitdrukking een paar keer voorkomt. En niet alleen daar, maar ook in een aantal andere passages van het Nieuwe Testament. Maar ik wil eerst met u lezen uit Handelingen 14... En ik hoop natuurlijk dat u versterkt wordt vanmorgen. En ik zelf ook. Want dat is hard nodig in deze tijd. We lezen eerst uit Handelingen 14. In vers 21. We gaan dus een paar stukjes lezen uit het boek Handelingen. En ik lees altijd traditiegetrouw uit mijn favoriete vertaling. Dat is de Telos-vertaling. Ja. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe, dat is natuurlijk Paulus. En nadat zij aan die stad het evangelie hadden verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, keren zij terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl ze hen vermaanden in het geloof te blijven. En dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Dan in hoofdstuk 15, dus dat is één hoofdstuk verder. Dan lezen we in vers 30. Deze dan, nadat men hen had laten gaan, kwamen in Antiochië en zij vergaderden de menigte en overhandigden de brief. Dat is de brief waarin het begin overgaat, de brief die de heidenen een aantal opdrachten geeft. En na die gelezen te hebben, verblijden zij zich over de vertroosting. En Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, vertroosten de broeders met vele woorden en versterkten hen. Dan heb je het weer, zie je dat? En dan in vers 40, dan krijg je een soort verbittering tussen Paulus en Barnabas, helaas. En dan staat er in vers 40, Paulus echter koos Silas en vertrok aan de genade van de Heer, opgedragen door de broeders. En hij ging Syrië en Cilicië door en versterkte de gemeente. Dan in hoofdstuk 18, dat is het laatste stukje uit Handelingen, hoofdstuk 18. Dan lees je in vers 23... ook weer over Paulus. Nadat hij daar enige tijd had doorgebracht, ging hij weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatië en Frigië en versterkte alle discipelen. Nou, dan wil ik nog één tekst lezen uit Colossense 1. En dan gaan we daar eens naar kijken, naar die plaatsen. Colossense 1, dat is dan in vers 9. Paulus en zijn medewerkers die waren blij met de vrucht in Colosse, geloof en liefde. En dan zegt hij in vers 9, daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God, nou komt het, met alle kracht bekrachtigd, naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja. We hadden gisteren een conferentie in Zeist. Ik weet niet of sommigen van jullie daarvan gehoord hebben. Maar daar waren we met 450 broeders en zusters uit Nederland en ook een aantal uit België bij elkaar, om elkaar te versterken. En dat was nodig, want het thema was onder andere mijn aandeel en dat ook van broeder Wolbers, de Pinksterleer getoetst in het licht van de Bijbel. En ik weet niet of u een beetje bekend bent met de Pinksterleer. Kingdom Now, dat is wat vandaag in alle gemeenten een beetje zo binnendruppelt, al sinds een aantal jaren. Dat het koninkrijk van God met kracht moet doorbreken in alle terreinen van jouw leven. Met als gevolg, als dat niet gebeurt, dat jij gaat twijfelen over je geloof. Nou, versterken betekent dat wij elkaar in het geloof vertroosten. Want het is niet waar dat het koninkrijk van God door moet breken in alle terreinen van ons leven. We hebben immers net gelezen dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. En er is sprake vandaag van veel verwarring en ontmoediging. Daarom is het fijn om elkaar te versterken. En in de stukjes die ik gelezen heb, lazen we over de versterking van de zielen, van de gelovigen, de discipelen, en van de gemeenten. Nou, ik wil met jullie nadenken, wat houdt dat nou precies in? En doen wij dit dan ook daadwerkelijk? Versterken wij elkaar zoals de Bijbel ons dat leert? Nou, ik wil eerst even met jullie terug naar Handelingen 15... Vers 36, heb ik niet voorgelezen, maar hier ziet u dat Paulus een herderlijk hart had. Want heel veel mensen denken, het boek Handelingen gaat over evangelisatie, er worden overal gemeenten gesticht, het evangelie wordt gebracht, punt. Nee, dat is natuurlijk waar, maar er is nog meer, want in vers 36 staat: na enige dagen echter zei Paulus tot Barnabas, laten wij toch terugkeren, zie dat? En de broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het met hun gaat. En hetzelfde vind je in hoofdstuk 14, waar ik mee begon. Ze hadden veel discipelen gemaakt. Halleluja. Maar dan staat er in vers 21, keerden zij terug. En ze versterkten de zielen van de discipelen. Dus het is niet alleen nodig, natuurlijk, dat wij mensen vertellen over de Heer Jezus. Maar als dat de complete nadruk krijgt, we zijn bekeerd om te evangeliseren, ja, dan ga je alweer scheef. Want Paulus keerde iedere keer terug om de zielen van de broeders en de zusters te versterken. Waarom is dat nodig? Het is niet genoeg om alleen maar te zeggen, nou ja, de Heer Jezus is voor jouw zonde gestorven, laat je dopen en succes. Nee, iedere keer moeten we weer proberen om te kijken hoe het met ze gaat. We moeten dus naar elkaar omzien. Nou, er zijn vier redenen voor. Het eerste is wat ik al heb genoemd. Er zijn vele valse leerlingen vandaag. Dat vind je ook in Handelingen 15, vers 1 bijvoorbeeld. Daar staat, sommigen nu die waren gekomen van Judea, lerende broeders, als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. Nou, dat is één van de vele varianten van verkeerde leer, valse leer. En vandaag wemelt het van de valse leer. En als je verstrikt raakt, zoals we dat gisteren met elkaar besproken hebben, in de Pinksterleer, je moet een doop met de geest hebben, een tweede ervaring, en je moet in tongen spreken, anders ben je niet vervuld met de geest, ja, dan raak je de weg kwijt. Dus dat is de eerste reden. Versterkt worden omdat er veel dwaling is. De tweede reden is, er zijn veel verdrukkingen. Want dat heb ik gelezen in Handelingen 14, vers 22. Misschien kunt u met mij even opzoeken, 1 Thessalonicenzen 3. Want, broeders en zusters, het leven met de Heer Jezus betekent kracht in de innerlijke mens, maar niet per se kracht in de uiterlijke omstandigheden, integendeel zelfs. Kijk maar even mee in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3, vers 2. Daar zie je trouwens in vers 1, ze hielden het niet langer uit, hè? Ook weer zoiets. Ze wilden zo graag weten hoe het met ze ging. Nou, heeft u zo'n hart voor uw broeders en zusters dat u het niet langer uithoudt om te weten of het ze goed gaat, weet je wel, geestelijk. Maar goed, dat staat in vers 2. Ze zonden dan onze broeder Timotheus en Gods medearbeider, dat is Gods medearbeider in het evangelie, om u te versterken, zie je dat? En te vermanen aangaande uw geloof, daar kom ik dan zo nog even op terug, opdat niemand wankelt in deze verdrukkingen, want zelf weet u dat wij daartoe bestemd zijn. Nou, het is dus een pure leugen als er wordt gezegd, het koninkrijk van God moet doorbreken in alle terreinen van je leven. Want hier staat dat wij bestemd zijn voor verdrukkingen. Verdrukkingen om het geloof. Maar, de derde reden, er is ook heel veel lijden in gewoon ons dagelijks leven. Ja, toch? En daar gaat Romeinen 8 over, Filippenzen 4. Er is dus verdrukking, zowel om uw geloof als gewoon omdat we in een gebroken schepping leven. En alles wat uiterlijk vervalt, kan ons ontmoedigen, toch? U kunt elke avond nationaal kijken, de hele dag naar nws.nl, nu.nl. En u kunt u helemaal zorgen gaan maken over de inflatie en over de oorlog in de Oekraïne. En heeft u het nodig om versterkt te worden? Dus dat is de tweede reden. De verdrukkingen. Dan de derde reden. Er is ook heel veel afleiding. U kunt heel druk zijn met goede dingen. En uw gedachten drijven weg van uw geloof, de Heer Jezus. En dan gaat u heel erg druk zijn met uw hobby's en met uw liefhebberijen. En die zijn op zichzelf helemaal niet verkeerd. Er zijn heel veel dingen in de wereld die zijn neutraal. He? Alleen als wij ons er te veel op richten, wordt het een valstrik. Dus dat is de derde reden. Daar gaat Lucas 8, vers 14 over. De zorgen van het leven verstikken het zaad en het groeit niet op. En dan hebben we in hoofdstuk 3 nog, ook nog in vers 5, kijkt u even mee. Want u heeft nog steeds 1 Thessalonicenzen 3 voor uw neus. Daar staat, de vierde reden is dat, eigenlijk is dat een samenvatting van de vorige 3. Daarom ook heb ik, omdat ik het niet langer uithield, hem gezonden om van uw geloof te weten. Of, nou komt het. Of de verzoeker u misschien ook verzocht had. Zie je dat? Ik weet niet hoe dat in uw vertaling staat. Maar er is een verzoeker. Dat is natuurlijk de slang, de draak, de Satan of de duivel in de wereld. En die is bezig om u te verzoeken om u af te trekken van dat wat de Heer Jezus is, de Vader is, het geloof, de inhoud van de leer die ons onderwezen is. Dus je hebt valse broeders, valse leerlingen. Je hebt verdrukkingen en lijden. Je hebt afleidingen. En dat komt allemaal door de verzoeker. En als de verzoeker gaat verzoeken en uw innerlijke mens raakt onder de indruk van iets buiten uw geloof, ja, dan verslapt u. En dan is het dus nodig om versterkt te worden. Want iedere keer weer hebben wij dat nodig om opnieuw, ik ook, versterkt te worden. Nou, vandaag zien we een groot gebrek aan geestelijke kracht in de gemeente. Dat is zo. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat, dat ga ik zo proberen toe te lichten, de waarheid betreffende heel de raad van God, waar ik mee begon, de zegen in de Vader, in de Heer Jezus Christus, steeds meer naar de achtergrond raakt. En wij steeds meer bezig gaan met onze eigen behoeften en onze eigen verlangens. En dat resulteert soms in hele trieste toestanden. Ik heb vorige week nog een avond een lezing gehouden over de leugen van de innerlijke genezing. Waar hele volksstammen mee bezig zijn. Met je trauma's, met je verleden, christelijke psychologie. En dat leidt alleen maar af van wie hij is. Innerlijke genezing is door Agnes Stanford ooit geïntroduceerd. En 1950 jaar daarvoor heeft geen één gelovige er ooit van gehoord. En ze hebben het prima gedaan, zonder. Maar nu ineens hebben we dat nodig. Dat is een voorbeeld. De Bijbel zegt in Efeze 6 vers 10, sterkt u in de Heer en de kracht van zijn sterkte. Nou, hoe versterken wij elkaar? Daar ga ik een paar voorbeelden van noemen, ook uit Handelingen. Eerst in hoofdstuk 11. En dan kunt u zelf kijken of u dat in deze gemeente doet. Handeling 11, daar ziet u het eerste voorbeeld. In vers 23. Er is in Antiochië een opwekking, tenminste. Er komen heidenen tot geloof. En in Jeruzalem horen ze dat. En ze denken, wauw, dat is mooi, we sturen Barnabas die kant op. Dat was namelijk een zoon van de vertroosting. En wat staat er dan in vers 23? Toen hij daar aankwam en de genade van God zag, verblijdde hij zich en hij vermaande allen. Hij ging ze versterken. Vertroosten kan je ook vertalen, het woordje vermaan. Een nieuwe gemeente is daar ontstaan. Wat gaat hij dan tegen ze zeggen? Heel boeiend. Gaat hij dan zeggen, jullie moeten een plan schrijven, een missie, een visie of weet ik wat. Hij zegt dit. Dat is alles. Hij zegt om met het voornemen van je hart bij de Heer te blijven. Want de verzoeker is bezig om uw hart af te trekken van de Heer Jezus. En dat was het wat hij zei. Hij versterkte ze en hij gaat gelijk daarna. Saulus, zo wordt hij daar nou genoemd, vers 25, gaat hij opzoeken. Hij zegt, joh, jij moet hier een jaar lang onderwijs gaan geven over de Heer Jezus. Staat er niet bij, maar dat concludeer ik, omdat hij zei, het hart moet gegrondvest worden in Christus. Hoe doen we dat dan? Oh, wacht even, ik haal Saulus erbij, want die is namelijk een speciaal apostel die de geheimenissen van de hemelse roeping heeft openbaar gekregen. Dus er staat er in vers 26, het gebeurde nu dat zij een heel jaar in de gemeente bijeenkwamen en een aanzienlijke menigte leerden en dat de discipelen vanaf toen christenen werden genoemd. Want als jij namelijk Christus in de innerlijke mens ontvangt en ziet, dan gaat in de wandel ook Christus openbaar worden. Dus dat kan niet anders. Want waar het hart vol van is, nou, dat weet u wel, want daar loopt de mond van over. En als uw oog eenvoudig is, zegt de Heer Jezus zelf, is uw hele lichaam verlicht. Dus als je hart een voornemen maakt om zich met de Heer Jezus bezig te houden, en je krijgt daar ook onderwijs over, wat gebeurt er dan? Dan zeggen de mensen, dat zijn christenen. Die lijken op Christus. Dat is mooi, hè? Nou, tweede voorbeeld vindt u in Handelingen 13, vers 43. Daar wordt het iets anders gezegd, maar is ook logisch, want dan gaat het over Joodse gelovigen. Nou, vandaag is er een gigantische stroom van invloed die zegt, ja, Jezus was een Jood, het evangelie is uit Israël, dus moeten wij ook ons heel erg bezig gaan houden met Joodse invloed. Sabbat en zo, hoeveel discussies ik daar allemaal niet over gehad heb. En Loofhuttenfeest, en dat is ook allemaal heel interessant. Maar wat zegt hij hier in vers 43? Toen de synagoge was uiteengegaan, volgden velen van hen, van de Joden dus, en van de godsdienstige proselieten Paulus en Barnabas. En wat gaan ze dan zeggen? Die tot hen spraken en hen vermaanden bij de genade te blijven van God. Zie je dat? Dus bij de Heer blijven is hoofdstuk 11. Bij de genade betekent, ik moet niks meer te maken hebben met de wet. Dat zeg je dan tegen godsdienstige mensen, Joodse mensen in dit geval, maar vandaag is dat ook nodig voor onze broeders en zusters uit reformatorische kringen. Als je die wil versterken, dan moeten ze leren om te blijven bij de genade. En alles wat te maken heeft met wetten en wetticisme, om dat aan de kant te leggen. Dat is moeilijk hoor. Echt moeilijk. Ik ken dierbare broeders en zusters die opgegroeid zijn in reformatorische kringen en die vinden het heel moeilijk om dat naast zich neer te leggen. Maar daarom heb je ook vermaning nodig. Of vertroosting, zo kan je het ook vertalen. Nou, het derde voorbeeld, dat heb ik al voorgelezen, dat vind je in Handelingen 14. Daar zegt hij, kijk maar mee als u wil, in vers 22. Daar staat, terwijl ze hen vermaanden, oh sorry, zij versterkte de zielen van de discipelen, terwijl ze hen vermaanden in het geloof te blijven. Dus bij de Heer blijven is nodig als je net tot geloof komt, want dan heb je allerlei andere zaken. Wauw, leuk, interessant. Nee, ho. De Heer Jezus, daar moet je je mee bezig. Nou, als je wettisch bent opgegroeid, zoals de Joden, moet je leren bij de genade te blijven, anders dan verslap je. En hier, er zijn vele verdrukkingen in het leven hoor, echt moeilijkheden. Als je oog daarop gaat richten, dan verslap je. Dus, zegt hij, blijf bij het geloof, dat wat je niet ziet en dat wat geestelijk is. Nou, Handelingen 16, wilt u nog even meegaan? Het is zo wonderlijk, ik heb er van de week me over verbaasd. Hoe langer je ermee bezig bent, hoe meer prachtige dingen je erover leest. Vers 5 van hoofdstuk 16. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. Ziet u dat? Werden bevestigd in wat? In het geloof, ja. Gisteren ging het ook over ervaring. Ervaringen zijn maar kort. Ervaringen zijn wisselend. Ervaringen dienen onszelf. Maar zij werden bevestigd in het geloof. En dus namen ze toe in aantal. En in Handelingen 15, vers 41. En hij ging Syrië en Cilicië door en versterkte de gemeente. Nou, in vers 32 van hetzelfde hoofdstuk staat dat zij dat met vele woorden deden. Zie je dat? Want ze waren profeten. Profeten, in die tijd hadden we nog geen compleet Nieuwe Testament. Dus waren de mensen nodig die namens de Heere God onderwijs gaven. Profeten. En die moesten vele woorden spreken. Want wij hebben soms onderwijs nodig in Handeling 11, een heel jaar lang. Wij zijn namelijk eigenwijze mensen. Ben jij ook eigenwijs of niet? Nou, zij niet, hè? Hij wel, toch? Ja, hij wel, ja, oké. Ik ben ook heel eigenwijs. Van nature. Dus je hebt vele woorden nodig. Onderwijs, elke keer herhalen. Ja, maar wacht even, stop. Het gaat over de Heer Jezus, het gaat om Hem, het gaat om het geloof. Oh ja, wacht, ik was weer bezig met wat anders. Dus met vele woorden werden ze versterkt. En 1 Korinthe 14 zegt, jaag de liefde na en de geestelijke uitingen, maar voor al wat u mag, staat er dan? Profiteren. Wat is dat, profiteren? Dat is dat je elkaar versterkt en bemoedigt met de dingen van de Heer Jezus vanuit de Bijbel. En dat deden Korintiërs ook. Want de een had dit en de ander had dat. En in Efeze 5 kun je lezen dat in Colossense 3 ook, als je zingt, leer je elkaar. Wist je dat? Want hoe ging Mozes door de Rode Zee? Weet je het nog? Ja, hoe ging hij nou door de Rode Zee? We hebben net gezongen. Jij was natuurlijk al met je gedachten weer ergens anders, hè? Grapje. Nee, maar als u zingt, leert u elkaar. Dan moet je wel de goede liederen zingen natuurlijk. Maar dan versterk je elkaar. Want we zijn hier samen bezig met, hè, dat vond ik een prachtig lied. Dat laatste lied wat we zongen, hè, vol ontzag. Sta ik voor u, dan denk ik, ja, wat ben ik toch eigenlijk klein. Dus alle broeders en zusters als ze samenkomen, kunnen elkaar versterken. Door te zingen, door een lied op te geven, door een gebed. En ik doe dat door het onderwijs. Nou, wat is nou ten diepste het versterken? Dat is de harten wortelen in de goddelijke waarheid dat de gelovige opbouwt in de kennis van Christus. En niet de mens Jezus die ooit geleefd heeft, dat is natuurlijk prachtig om met hem bezig te zijn, maar de genade van God die ons nu ten deel is gevallen in de hemelse mens. De heerlijkheid van zijn genade. Nou, ga eens even met mij als u wilt naar Romeinen 1, dan zie je hetzelfde weer. Paulus was voortdurend bezig om al die broeders en zusters te versterken. En hij was in zorg over de gemeente, omdat hij zag dat overal waar hij net zijn hiel had gelicht, kwamen er weer andere mensen binnen met een ander verhaal. Dat vond hij heel moeilijk. Maar Romeinen 1 staat, kijk maar mee, in vers 11, ik verlang zeer u te zien. Nou, ik hoop dat u dat een beetje kent. Dat u niet denkt, nou, dan gaan we zondag, dan moet ik daar weer heen. Zie ik hem weer of haar weer? Nee, ik verlang zeer naar u te zien. Waarom? Om uw enige geestelijke genadegave mee te delen tot uw versterking. Zie je dat? Dat is om in uw midden, let op, mee vertroost te worden door elkaars geloof. Zowel dat van u, hij noemt eerst de ander en dan pas zichzelf, als dat van mij. De Romeinen waren nog niet helemaal gefundeerd in de hele raad van God. Daarom ging Paulus hen een brief schrijven over het meegekruisigd zijn met Christus, het levend gemaakt zijn met hem, het wandelen door de geest, Romeinen 8. En wat zegt hij dan in Romeinen 8, vers 18? Want ik weet dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de... Nou, tegen de wat? Ja. Zullen we het even lezen met elkaar, Romeinen 8. Dat is versterking, broeders en zusters. Vers 18. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat heeft dus niks te maken met je vervolging om je geloof, maar gewoon het lijden in de tegenwoordige tijd. We zuchten met elkaar. Niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is versterking. Misschien heeft u het wel moeilijk nu. Ja, misschien heeft u last van een fysiek probleem. Financieel tegenwoordig probleem of weet ik wat voor probleem. Maar er wordt straks een heerlijkheid aan u geopenbaard. Die is buiten ons besef zo heerlijk. Namelijk het eeuwige licht van de Heere God zelf. Zijn huis, zijn aanwezigheid. Petrus zegt, hij heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Kunt u zich dat voorstellen? U bent straks in de eeuwige heerlijkheid, voor altijd met uw Vader. En u zult de Heer Jezus zien, de verheerlijkte mens, en hij zal met u persoonlijk spreken, want hij gaat u een nieuwe naam geven. Wist u dat? Nou, dat is uw hoop. En die 60, 70 jaar, 80 dat u hier leidt, tenminste, sommigen wat meer dan anderen, maar de schepping is gewoon in barensnood, ja, die wegen daar niet tegenop. Nou, dat is versterking. En dat is de wil van God, heb ik uit Colossense 1 gelezen, dat u gaat begrijpen dat uw doel is om versterkt te worden in wie de Heer Jezus is. En niet in iets anders. Want dan zult u zijn bekrachtigd, zegt hij, naar de sterkte van zijn heerlijkheid tot alle volharding. Zie je dat? Tot alle volharding. U komt samen op de zondag met als eerste doel de Heer Jezus groot te maken. En daar vindt de Vader vreugde in. En het tweede doel is elkaar te versterken. Want de een zit daarmee, de ander zit daarmee. En dan zie je elkaars geloof. Je leert elkaar door het zingen en door het woord van God. En je gaat weer naar huis, je bent weer versterkt. Je denkt, oh ja, wacht, dit leven is niet het leven waartoe ik geroepen ben. Ik ben hier een vreemdeling, een bijwoner. Ja? De innerlijke affecties van ons hart bepalen onze uiterlijke wandel. Dus als u vol bent van de Heer Jezus, gaat u op hem lijken. Bent u vol van uw bezit, wordt u hebzuchtig. Simpel. Dus versterking betekent uw innerlijke mens wordt bekrachtigd, wordt sterk gemaakt, doordat die innerlijke mens, het hart dus, handeling 11, vol is van de persoon van de Heer Jezus. Nou, tenslotte wil ik nog iets lezen uit Efeze 3. Want daar staat het eigenlijk een beetje samengevat. De tekst heb ik gisteren ook genoemd. Efeze 3, vers 14. Daar staat dit, om deze reden namelijk, de verborgenheid van God. Dat ga ik een andere keer misschien nog toelichten, maar dat is nu, dat kost wel wat vele woorden eigenlijk. Buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke familie in hemel en op de aarde wordt genoemd. Opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, moet u even onthouden die uitdrukking, de rijkdom van zijn heerlijkheid, u geeft, door zijn geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens. Zodat, nou komt het, Christus door het geloof in uw harten woont. Handeling 11, zelden. Weet je wat de maatstaf van die kracht is? Dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. Kunt u dat peilen? Heeft u daar een besef van? De rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat in God was het al verborgen voordat de wereld er was. Was in God al verborgen dat jij, dat u straks met Christus verenigd bent tot in alle eeuwigheid. En dat u een beeld van hem zou zijn. Dat is al, was al in God verborgen. Dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. U bent daartoe bestemd. En dat geeft mij een versterking in mijn hart. Toen ik een jaar of 9 was, of 10, toen lag ik in mijn bed. Toen dacht ik, jongen, wie ben ik eigenlijk? Al die mensen op de wereld, al die sterren. Ik ben maar een klein, nietig figuur. Daar werd ik een beetje depressief van. Een beetje angstig ook. En toen kwam ik tot bekering. En toen leerde ik later de rijkdom van zijn heerlijkheid een beetje kennen. God heeft mij al voor de wereld was bestemd tot een onvoorstelbare heerlijkheid. Romeinen 8, vers 18. En als mijn hart zich daarop richt, broeders en zusters, dan zijn de omstandigheden soms heel moeilijk, maar ze overweldigen mij niet. Tenminste, tot nu toe niet. Moet voorzichtig zijn. Daarom, 1 Thessalonicenzen 5, vers 11. Vermaan elkaar en bouw elkaar op. Zoals u ook doet. Of Judas, vers 20, maar u geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof. Waar vult u uw hart mee? Wat is uw voornemen van uw hart? Zijn dat de dingen die in de wereld gebeuren? Daar kun je ook heel veel bijbelstudies over volgen. En er helemaal druk mee zijn. Zijn dat de dingen van beneden? Uw zorgen? Zijn dat de wettische zaken of de Joodse gebruiken? Zijn dat misschien de dingen van jezelf, jouw geluk? Of zijn het de dingen van boven? Nou, als u vol bent van de dingen van boven, zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, dan wordt u versterkt. Onze wandel is namelijk het bewijs van onze innerlijke kracht. Wist u dat? Nou, gisteren mocht ik ook weer een aantal fijne mensen ontmoeten die ik helemaal niet ken trouwens. Die kwamen naar me toe. En die blijken dus ook gesterkt te zijn in de innerlijke mens. Maar dat moet blijken uit onze wandel, toch? Wat voor man zijn wij voor onze vrouw? Wat voor vader zijn wij voor onze kinderen? Wat voor collega zijn wij op het werk? Zijn wij mensen die ja, ja hebben en nee, nee? Of zijn we misschien een beetje dubbel? En lieve broeders en zusters, u voelt u niet sterk. Dat is het punt. Want als wij zwak zijn, het is niet in het gevoel. Dan zijn wij machtig, zijn wij sterk. En het probleem is dat we vandaag niet meer versterkt worden. Gewoon omdat het onderwijs van de hemelse dingen achterblijft. Nou, kon je het een beetje volgen of niet? Was je al een beetje slaapgevallen? Half, hè? Hoe oud ben jij? 14. Ja, dat is ook lastig dan, hè? Ja, toch? Maar je gelooft wel in de Heer Jezus of niet? Ja, kijk, dat is mooi. Nou, hopelijk versterken we jou ook een klein beetje, hè? En jou ook. En jullie allemaal. Ik sluit af met 2 Korinthe 4, moet je kijken wat daar staat. Eigenlijk ook weer hetzelfde. Paulus was een man met veel zorgen en veel lijden. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. Hij werd gestenigd, zat in de gevangenis, hij had honger, hij had dorst. Geen overwinning op al de treinen van zijn leven, nee. Maar wat zegt hij dan in 2 Korinthe 4? In vers 16... Daarom worden wij niet moedeloos. Hij was namelijk versterkt. Maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Zie je dat? Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Nou komt het. Ik hoop dat dat voor u geldt en voor mij. Daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet. Niet doen. Maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Je mobieltje, het is tijdelijk. Wist je dat? Volgend jaar weer een nieuwe nodig. Of over 2 jaar. Ja, die van ons heeft een iPhone. €500, tweedehands. Na 2 jaar, met de telefoon is kapot. Ja, een nieuwe kopen. Ja, maar die zijn duur. Ja, die zijn duur, ja. Ik heb Samsung, die is €160. Maar de dingen die je ziet zijn tijdelijk. Ook onze lichamen zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Van voor de grondlegging van de wereld al bepaald in God. U was er al in zijn gedachten. En tot in alle eeuwigheid zal uw bestemming zijn gelijkvormig aan de Heer Jezus. Is dat niet geweldig? Dit leven is een voorbereiding daarop. En alle moeite en alle zorgen worden door de verzoeker gebruikt om ons te verzoeken, om ons oog weg te richten van de Heer Jezus, maar ze worden door de Heere God gebruikt om ons te noodzaken. Is dat een woord? Nee. Om ons te dwingen elkaar te versterken. Als we elkaar niet versterken, broeders en zusters, dan ja, verslappen we zodanig dat er niets meer overblijft van de gemeente, het getuigenis van God hier in Zeewolde. Dat zou toch heel jammer zijn. Het gaat om hem. Dus, versterk elkaar. En ook die kleine dreumes daar, als die straks groot wordt. En bemoedig elkaar. Amen. Ik ga met jullie danken. Trouwe God, Vader in de hemel, wat is het een heerlijke genade, uw rijkdom, uw heerlijkheid, alles wat uw wezen is, heeft een geweldige roeping voor ons. En dat komt omdat u zo, hoe zal ik het zeggen, tegemoet gekomen bent in het offer van de Heer Jezus. Op grond daarvan kunt u ons de rijkste zegeningen geven. En u heeft ons niet uit de wereld genomen. U heeft ons in de wereld gelaten met al onze persoonlijke zorgen en onze persoonlijke omstandigheden. Maar u heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar te versterken. Zoals Paulus dat deed en Silas en Barnabas. Zodat de Heer Jezus in onze harten groot wordt. Dat hij woont. Dat hij zich daar thuis voelt. Vader, wil u vragen of u ons daar meer over wil leren. Zodat we ook de ander weer kunnen bemoedigen. Want wat we niet hebben, kunnen we ook niet geven. Heer, wilt u ons op onze eigen manier gebruiken? U heeft ons daartoe allemaal gaven gegeven en bedieningen, zodat we de gemeente versterken en opbouwen. Ik dank u wel voor uw grote genade in Jezus' naam. Amen.